Gemeente, wij verzoeken u deze dienst aan te vangen met het zingen van Psalm 91, vers 1, het versje van de basisschool. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. We noemden nu Psalm 91, vers 1. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord, wat u kunt vinden aan de zendbrief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, en daarvan het vierde hoofdstuk, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Filippenzen 4. Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon staat alzo in den Heere, geliefden. Ik vermaan Euodia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in de Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zij deze vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welke namen zijn in het boek des levens. Verblijd u in den Heere allen tijd. Wederom zeg ik, verblijd u. Uw bescheidenheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat zelf. Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat, en de God des vredes zal met u zijn. En ik ben grotelijks verblijd geweest in de Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt om aan mij te gedenken, waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb wat van u gezonden was. Als een welriekende reuk, een aangename offerande, Gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet alle heiligen in Christus Jezus, u groetende broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en de meest die van het huis des keizers zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gemeente, laten we dan nu zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. En wat er verder volgt, Psalm 25, vers 6. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmiddag voor u een preek lezen die het vervolg is op de preek die ik bij de biddag 's middags heb gelezen van de Puritein David Clarkson. En de tekst is opnieuw uit Filippenzen 4, het zesde vers. Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Gemeente, laten we dan nu zingen uit Psalm 50 en daarvan het vijfde vers. Nooit klaagde ik het u indien ik honger had, want de aarde is mijn en al wat zij bevat. Ook het zesde, roep in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u en gij geeft Gode de eer. En vers 9, 5, 6 en 9 van Psalm 50. En ondertussen wordt er gecollecteerd voor de u bekende doeleinden.
Thank you.
Laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. We hebben de vorige keer gezien dat de apostel de Filippenzen verbiedt bezorgd te zijn. Hij vertelt wat ze in plaats daarvan moeten doen. In plaats dat u zich overal zorgen over maakt, kunt u zich beter in alles biddend tot God wenden. Gods volk moet in alle omstandigheden in het gebed de toevlucht nemen tot God. Om deze tekst uit te leggen, hebben we de vorige keer nagedacht over de handeling van het gebed. Wat is bidden? En over de reikwijdte van het gebed. Wanneer we moeten bidden. Het derde punt was de wijze van het gebed. Hoe we het moeten doen. En over dat laatste willen we nog enkele dingen zeggen. Om daarna ook een toepassing te maken. Dus we denken na over hoe moeten we bidden. We zien dan eerst bidden op geestelijke wijze. Ten tweede bidden in geloof. En dan ten derde de toepassing over het nut. Dus hoe moeten we bidden? Ten eerste op geestelijke wijze. Ten tweede in geloof. En ten derde de toepassing over het nut. Bidden op geestelijke wijze. We moeten op geestelijke wijze bidden, met geestelijke bedoelingen en met de hulp van de geest. Zorg ervoor dat uw streven en einddoel in alles wat u vraagt goed is. En ze kunnen alleen goed zijn als ze geestelijk zijn. Zelfs bij onze aardse bezigheden moet ons doel boven de wereld uitstijgen. Een christen zou niet dezelfde doelen en bedoelingen moeten nastreven als een natuurlijk en werelds mens in zijn aardse zaken nastreeft. Wat moeten we in onze heilige en geestelijke bezigheden ver bij dergelijke doelen vandaan blijven? Als onze bedoelingen wereldsgezind zijn, vol eigenbelang en aardsgericht, zullen onze gebeden dat ook zijn. De wijze van uitdrukken geeft namelijk een aanwijzing waar iemands prioriteiten liggen. En hoe iemand het natuurlijke vorm geeft, laat zien welke morele doelen hij nastreeft. Als het doel dat hij in het gebed beoogt vleeselijk of aardsgezind is, is zijn gebed vleeselijk en aardsgezind en niet geschikt om aan God te worden aangeboden, net zo min als een onrein dier aan God geofferd mocht worden. Dat is een gruwel in Gods ogen. Jesaja zegt: het is alsof iemand een hond de hals breekt of een offer brengt waarbij zwijnenbloed wordt uitgegoten. Dan kunt u wel doen alsof u met de beste dingen bezig bent, maar het is in zijn ogen toch kwaad. En u doet dingen die God niet behagen. Jacobus schrijft: gij bidt en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zou. Wat ze vroegen was verkeerd, omdat ze niet het juiste doel voor ogen hadden. God eren, hem behagen en gemeenschap met hem hebben, dat zijn de doelen die we voor ogen zouden moeten hebben. Dat zijn de dingen die we in de eerste plaats moeten nastreven wanneer we geestelijke of tijdelijke dingen proberen te bereiken. Als we naar geestelijke gaven verlangen om daarmee uitnemender te worden dan anderen en als gevolg daarvan gerespecteerd, geprezen en bewonderd te worden, zijn we geen haar beter dan Simon de tovenaar. Zulke gebeden kunnen voortkomen uit een vat vol venijn. In onze gebeden moeten we God zoeken en hem aanbidden. Als we echter om meer genade of een hogere mate van heiligheid bidden met het oog op onze eigen reputatie, of enkel om er zelf gemak van te hebben, zoeken we alleen onszelf. Wat houdt dus geestelijk bidden in? Geestelijk bidden is niet dat we gezondheid begeren zodat we een prettig leven kunnen leiden. Niet dat we om een lang leven vragen zodat we lang van de genoegens van deze wereld kunnen genieten. Niet dat we om overvloed bidden zodat er genoeg zal zijn om de begeerte van ons vlees te bevredigen en het naar ons eigen goeddunken te besteden. Het betekent evenmin dat we om rijkdom vragen, om daar dezelfde geringe en gangbare doelen mee te bereiken die wereldsgezinde mensen nastreven. Geestelijk bidden houdt niet in dat we om uiterlijke voorspoed bidden, zodat we maar geen last zullen hebben van lijden, waar vlees en bloed een hekel aan heeft. Ook niet dat we om openlijke uitreddingen smeken, om zo onze eigen veiligheid en voorspoed te waarborgen, of dat we bidden om overwinning, zodat degenen die ons lijden hebben veroorzaakt onder onze wil zullen moeten buigen. Dat is geen geestelijk bidden. De Heere beschouwt dergelijke verzoeken niet als bidden, ook al zijn ze aan hem gericht en worden ze vurig en dringend aan hem voorgelegd. De Heere beoordeelt de dingen naar hun uiteindelijke bedoeling. Iets wat op zichzelf beschouwd een daad van gehoorzaamheid is, kan in zijn ogen niets dan moord zijn, als de diepste bedoeling niet goed is. Denk hierbij aan Jehu, die Achabs kinderen doodde. God had dit geboden in 2 Koningen 10. Maar aangezien Jehu dit bevel alleen gehoorzaamde om zijn eigen doelen te bereiken, heeft God de bloedschulden van zijn hand afgeëist alsof hij een moordenaar was, zegt de profeet Hosea. De Heere vroeg offers, maar kon daar toch aanstoot aan nemen. Het slachten van een os was alsof iemand een mens van het leven beroofde, lezen we in Jesaja 66. Iets dergelijks geldt voor het gebed. Als het gebed niet met geestelijke bedoelingen wordt opgezonden, zal het voor de Heere geen aangename offerande zijn. Bid daarom met de hulp van de Geest. Zoek zijn hulp en verwacht die. Doe niets wat de hulp van de Geest zou kunnen belemmeren of tegenhouden. Stel uw vertrouwen niet op denkbeeldige of daadwerkelijk aanwezige innerlijke vermogens of uiterlijke hulp, want dan zal de gezegende Geest zich terugtrekken. Zodra zijn volk zich ervan bewust is dat het zijn hulp nodig heeft en zich tot hem wendt, staat hij klaar om met de hulp te komen. Wees niet als iemand die zijn ogen dicht doet omdat hij een bril heeft, of die zijn benen vastbindt of zelfs afhakt omdat hij krukken heeft. Als u een betere helper hebt, beledig deze dan niet door te laten merken dat u liever steunt op een minder bekwame hulp. Vertrouw alleen op hem die in staat is u te helpen om uw begeerten in alles bekend te maken. Doe niets wat hem zou kunnen dwingen zich terug te trekken of zijn hulp te staken. Zie alleen op hem en erken dat hij alleen in staat is om u in deze plicht te bekwamen. In onszelf zijn we niet bekwaam om zelfs maar één goede gedachte te denken. Laat staan dat we een goed gebed, een geestelijke offerande kunnen aanbieden. De Heere wil niet dat we een geestelijke offerande brengen met behulp van gewoon vuur dat van onszelf of anderen afkomstig is. Als u de Heere wilt naderen, wilt heiligen in uw naderen tot hem, moet uw vuur afkomstig zijn uit de hemel. Lees de belofte uit Zacharia 12 vers 10 eens. Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Gebed moet niet slechts gebaseerd zijn op voorbeelden. We moeten niet alleen bidden uit gewoonte of vanwege onze innerlijke geschiktheid, ons gebed moet voortvloeien uit de werking van de geest, van genade en van de gebeden. Aan de eerste christenen werd geschreven dat ze moesten bidden in de geest. Dat lezen we in Efeze 6 en in de brief van Judas. Met zijn hulp en bijstand. Dan was hun gebed als het ware van hem afkomstig. Zij die niet graag horen over het bidden in de geest, moeten wel toegeven dat er zo werd gebeden in de tijd van de apostelen. Maar ze willen ons doen geloven dat dit een wonderbaarlijke en bijzondere genadegave was, die er nu niet meer is en daarom ook niet langer verwacht of nagestreefd moet worden. Volgens mij dwalen zij daarin. Het bidden in de geest, dat in deze twee teksten wordt genoemd, kan geen aanduiding zijn van een bijzondere genadegave, zoals de gave van genezing, profetie, spreken in tongen enzovoort. Deze gave van het gebed werd aan alle gelovigen geschonken, zoals in de genoemde teksten duidelijk wordt. Want alle gelovige Hebreeën aan wie Judas zijn brief schreef, alle die geheiligd waren, moesten bidden in de geest. En Paulus spoorde alle bekeerde heidenen in Efeze aan om deze gave te beoefenen. In hen worden ook alle andere gelovigen opgeroepen om te bidden in de geest, aangezien de brieven niet alleen voor de eerste ontvangers van betekenis waren. Nu zouden gelovigen niet tot deze plicht opgeroepen kunnen worden als ze deze gave mogelijk niet hadden ontvangen. En als ze hem allemaal hadden ontvangen, dan was het een gewone gave die de kerk door alle eeuwen heen zou ontvangen. Deze voorschriften gelden voor ons niet minder dan voor hen. Daarom was het niet alleen hun plicht om in of door de geest te bidden, maar is het net zo goed de onze. Wij moeten nog steeds bidden met de hulp van de Heilige Geest. Maar hoe helpt de Geest ons dan in het bidden? Welke hulp moeten we daarin van hem verwachten? Dat leren we van de apostel Paulus. In Romeinen 8, vers 26 schrijft hij: evenzo komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Zwakheid duidt op een bepaalde behoefte of gebrek. Ons ontbreken namelijk een aantal dingen die voor het gebed noodzakelijk zijn. Wij hebben gebrek aan onderscheidingsvermogen om te weten waarvoor we moeten bidden. Bovendien weten we niet echt wat goed voor ons is. Daarin komt de Geest ons te hulp. Daarnaast vergeten we makkelijk waarvoor we moeten bidden. En dan herinnert de Geest ons aan datgene wat we het meest nodig hebben. Wat het meest geschikt voor ons is en wat ons is beloofd. Anders zouden we daaraan voorbij gaan. Ook ontbreekt het ons aan genegenheid en liefde. Aan een heilige en actieve houding. We hebben te kampen met een ziel die krachteloos is. Ziek, mat, lusteloos, dor en doods. Kortom, een ziel met vele zwakheden. Het ontbreekt ons eveneens aan woorden, wat nog duidelijker zichtbaar wordt als we letten op de betekenis van het Griekse woord dat in deze tekst is vertaald als de Geest bidt voor ons. Een andere vertaling hiervan is pleiten. Denk aan een advocaat die opkomt of pleit voor degene die hij verdedigt. De Geest van God geeft zijn volk raad en is hun voorspraak, hun pleitbezorger. Hij stelt als het ware hun smeekbeden of verzoekschriften op. Hij vertelt welke verzoeken hij zal indienen en hoe hij dat zal doen In welke vorm en met welke woorden? Dit is wat de apostel ons hier uitlegt. Dit is de wijze waarop de Heilige Geest onze zwakheden in het gebed te hulp komt. Hij bidt of pleit voor de zijnen door voor te schrijven wat, op welke wijze, voor welke dingen en met welke woorden ze moeten bidden. Hij helpt hen dus zowel met de inhoud en de woorden van het gebed als met de juiste genegenheid. Zo legt de geleerde Hugo de Groot het uit, een man die zeer wordt gerespecteerd door degenen die hierin van mening met ons verschillen. Hij zegt dat dit woord naar een advocaat verwijst, naar een advocaat die zijn cliënten verzoekschriften aanreikt. Het wordt gebruikt voor de Geest van God, omdat hij ons de verzoeken aanreikt die we aan God voorleggen. Volgens hem betekent het bidden in de Heilige Geest dat de Geest van God ons voorzegt of influistert wat of hoe we moeten bidden. Laten we beseffen hoezeer we zijn hulp nodig hebben en dat ons gebed zonder zijn hulp zeer ontoereikend is. Laten we ons inspannen en alle middelen gebruiken om zijn hulp in te roepen, in het bijzonder door op zijn hulp te vertrouwen. Laten we op zijn aansporingen acht slaan, zijn ingevingen volgen en gehoorzamen wat hij tegen ons zegt. Laten we de geest van de genade niet bedroeven of uitdoven en hem niet tegenwerken. Laten we hem op geen enkele wijze uitdagen zich terug te trekken en ons over te laten aan onszelf, aan onze zogenaamde bekwaamheid, die in werkelijkheid zwakheid is, of aan onze eigen vindingrijkheid en inzichten. Wanneer wij tot de genadetroon naderen en de Geest onze voorspraak niet is, zal onze smeekbede niets uitrichten. Zonder de hulp van de Geest kunnen onze gebeden niet geestelijk zijn. En als ze niet geestelijk zijn, zijn ze niet geschikt om te worden opgeofferd aan God, die een geest is en in geest en waarheid aanbeden wil worden. Nu ons tweede punt, bidden in geloof. We moeten bidden in geloof. Daar worden we regelmatig toe opgeroepen. Het is de voorwaarde om te kunnen bidden met de verwachting van verhoring. Alle dingen die gij biddende begeert, geloof dat gij ze ontvangen zult. En zij zullen u geworden. Wij worden opgeroepen om te vragen in geloof en niet te twijfelen, zegt Jacobus. Christus zegt, al wat gij begeren zult in het gebed, gelovende, zult gij ontvangen. Ons hele leven moet een leven door geloof zijn, lezen we in de Galatenbrief. En op grond van dat geloof moeten we met God en mensen wandelen. Want wij wandelen door het geloof en moeten ook horen met geloof. Als we willen dat het gepredikte woord ons voordeel brengt. Kortom, we moeten bidden in geloof als we de overhand willen verkrijgen. Wat betekent het om in geloof te bidden? Dit vereist een bijzondere toewijding. Een onvoorwaardelijk vertrouwen. Een algehele overtuigdheid. Aangezien het onze plicht is, laten we hier dan nauwkeurig acht op slaan. Deze plicht vervullen en onze verlangens in alles aan God bekendmaken. Bid. Bid veel en vaak. Bid met zorg en aandacht. Bid ernstig. Bid op een geestelijke wijze en bid in geloof. Bid zo in alle omstandigheden. Door het gelovige gebed wordt God zeer geëerd. We kunnen God op allerlei manieren eren maar wel bij uitstek door het gebed. Als we over een bepaalde zaak kunnen zeggen dat het God eert, is het onmogelijk om er iets nog mooiers en heerlijkers over te zeggen. Het feit dat het God verheerlijkt, overtreft alles. Want God is het doel van alles. Naarmate iets dit allerhoogste doel meer bevordert, heeft het meer waarde. Daarom is het gebed van de grootste waarde. Omdat dit het meest tot Gods eer strekt. Wij kunnen niets toevoegen aan Gods heerlijkheid. Hij is heerlijk. Dat is een wezenlijke eigenschap van Hem. Dat is een oneindige, eeuwige heerlijkheid waar niets aan toegevoegd kan worden. Wij kunnen Hem op geen enkele andere wijze verheerlijken dan door te erkennen of openlijk te verkondigen dat Hij heerlijk is. Daarmee getuigen we van Zijn heerlijke volmaaktheid en uitnemendheid. Er is geen betere manier om Gods heerlijkheid te verkondigen dan door het gebed. Want bij uitstek het gebed eert Hem vanwege Zijn onmiddellijke grootheid en alomtegenwoordigheid. Door te bidden erkennen we dat Hij overal tegenwoordig is en dat we altijd en overal tot Hem kunnen gaan, waar we ook zijn. Het gebed geeft God de eer vanwege Zijn alwetendheid. Door te bidden erkennen we dat Hij het verlangen van ons hart kent. Dat Hij het beste van allen begrijpt en inziet wat het beste voor ons is. Het gebed verheerlijkt Hem vanwege Zijn macht. Want we erkennen ermee dat Hij alles kan doen wat we van Hem verlangen. Dat Hij bij machten is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken. Het gebed eert Hem vanwege Zijn goedheid. Want we belijden ermee dat Hij gewillig is om naar zulke ellendige schepselen te luisteren en dat Hij bereid is om in hun noden te voorzien, hen te bevrijden, te ondersteunen, te verlossen en volkomen zalig te maken. Het gebed verheerlijkt Hem vanwege Zijn heerschappij, want we belijden ermee dat alle dingen Zijn eigendom zijn en dat Hij het recht heeft om erover te beschikken. En het gebed geeft Hem ook de eer vanwege Zijn voorzienigheid, want we erkennen ermee dat Hij alles bestuurt en beveelt, het goede en het kwade, het kleine en het grote. Het gebed eert God vanwege Zijn gerechtigheid. Want door te bidden belijden we dat Hij gereed staat om recht te doen aan Zijn uitverkorenen die tot Hem roepen. Het gebed verheerlijkt Hem vanwege Zijn waarheid en trouw. Want we getuigen ermee dat Hij aan Zijn woord en belofte denkt, wat de grond is van al onze gebeden. Ook eert het gebed God vanwege Zijn algenoegzaamheid. Want we geven ermee aan dat Hij genoeg is om ons te verzadigen en gelukkig te maken, hoe onze toestand op dat moment ook is. Door te bidden belijden we dat er in Hem meer te vinden is dan in al het andere, aangezien we Hem boven alles zoeken. God zegt, wie dank offert, zal mij eren. Wat van een deel van het gebed gezegd kan worden, geldt ook voor het geheel. Dus wie God dank zegt, vereert Hem. En als we Hem veel willen eren, laten we Hem dan ook in alles verheerlijken en onze begeerten in alles aan Hem bekendmaken. Voor we nu de toepassing lezen over het nut, gaan we zingen, en wel uit Psalm 22. Ik erken nochtans, vers 2 van Psalm 22, ik erken nochtans, Gij zijt heilig, Heer, en hebt uw huis De zetel van uw eer bij Israël, waar uw lof klinkt keer op keer, in gunst doen bouwen. Op u stond vast der vaderen betrouwen. Gij zaagt hen aan. Gij hebt, wanneer ze in noden tot u om hulp vertrouwend zijn gevloden, hen bijgestaan. Psalm 22, vers 2. Gebed is zeer nuttig voor onszelf. Ten eerste is het een veelzijdig hulpmiddel dat we in alle omstandigheden kunnen gebruiken. De Heere geeft ons de opdracht om in alles en dus in alle omstandigheden te bidden. Dat betekent dat er nooit omstandigheden zijn waarin het gebed ons niet van pas zal komen. Het nut van andere dingen is beperkt, want het een is meer geschikt voor het ene doel en het ander weer voor een ander doel. Maar het gebed is overal goed voor. De uitwerking en het nut van het gebed reiken zo ver als de almacht van de Heere bepaalt. In alles waarvoor de Heere zijn macht wil gebruiken, kan het gebed de overhand behalen. Door het gebed kan er in alle behoeften worden voorzien, kan alle nood worden gelenigd en alle vrees worden weggenomen. Door het gebed kan iemand uit alle tegenspoed worden verlost en kunnen al onze verlangens worden bevredigd. Het gebed kan de overhand behalen bij de grote God, bij Hem die in staat is alles te doen wat Hij wil, aan wie alle schepselen en alle dingen moeten gehoorzamen. Van Jacob wordt gezegd: in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk met God. Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen de engel en overmocht hem. Als het gebed in staat is de overhand te behalen bij Hem die alles tot stand kan brengen, kan het indirect alles tot stand brengen. Niet alleen in de kleinste, maar ook in de grootste dingen. En dat geldt niet slechts voor de aardse, maar ook voor de hemelse dingen. In Deuteronomium 4, vers 29 staat dat u de Heere, uw God, zult vinden als u hem zoekt met heel uw hart en heel uw ziel. Dit geldt niet alleen voor Christus. Ik heb lief die mij lief hebben. En die mij vroeg zoeken zullen mij vinden, zegt hij zelf in het Spreukenboek. Maar ook voor de Heilige Geest. Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem bidden, spreekt Jezus in Lucas 11. En Paulus getuigt van God, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Het gebed kan niet alleen in makkelijke dingen zegevieren, maar ook in de allermoeilijkste. Zelfs in de meest uitzichtloze gevallen kan het gebed helpen en verlichting bieden. Het kan meer tot stand brengen dan alle krachten van de natuur bij elkaar. Op het gebed zijn wonderen gebeurd. Als dat nu niet langer gebeurt, is dat niet omdat het gebed minder kracht heeft, maar omdat de Heere dit in zijn wijsheid nu niet nodig acht. We lezen dat Jozua tot de Heere sprak en bad dat de zon zou stilstaan te Gibeon en de maan in het dal van Ayalon. Er wordt getuigd dat er geen dag geweest is als deze, voor hem nog na hem, dat de Heere de stem van een man alzo verhoorde. Want de Heere streed voor Israël. Eens zat Petrus in de gevangenis. En de koning had besloten hem van het leven te beroven. Hij werd vastgeketend achter vergrendelde ijzeren poorten en bewaakt door gewapende soldaten. Zijn toestand leek uitzichtloos. Voor het gevoel of het verstand leek ontsnappen onmogelijk, totaal uitgesloten. Maar er werd voor hem gebeden. En in weerwil van alle onmogelijkheden werd hij door een aaneenschakeling van wonderen uit de gevangenis gehaald en buiten gevaar gebracht. In de tweede plaats is het gebed het makkelijkst beschikbare hulpmiddel. Het is altijd voorhanden. Het is de makkelijkste weg, de kortste weg en ook de meest zekere weg. Het gebed schiet nooit tekort en is nooit tevergeefs. U zult er nooit naar hoeven te zoeken, zoals u soms naar andere hulpmiddelen of ondersteuning moet zoeken. Al het andere kan boven uw macht of buiten uw bereik zijn, maar dat hoeft u niet radeloos te maken, want het gebed is voor iedereen beschikbaar en zal u helpen. Hoe behoeftig u ook bent, u kunt bidden. Als u geen rijkdom hebt, geen vrijheid, geen kracht, geen gezondheid en geen vrienden, als u niet in staat bent uzelf te helpen en anderen u evenmin kunnen helpen, dan kunt u bidden en zal de Heere u helpen. Als u in de diepte weggezonken bent, buiten het bereik van andere steun en hulp, kunt u bidden. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere, lezen we in Psalm 130. En als u door tegenspoed wordt omringd, als u zo nauw in het nauw gedreven wordt dat niets of niemand u te hulp kan komen, dan kunt u de toevlucht nemen tot het gebed om Gods hulp in te roepen, net als David. De banden van de dood hadden mij omvangen en de angsten van de hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis, maar ik riep de naam van de Heere aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. En als u zich in net zo'n uitzichtloze toestand bevindt, als Jona in de buik van de vis, waar hij zelf en ook geen enkel ander schepsel hulp kon bieden, kunt u net als Jona toch bidden. Wat er in de wereld ook gebeurt, iemand die kan bidden, hoeft zich nooit geen raad te weten. Hij heeft de sleutel die alle schatten van de hemel kan ontsluiten in zijn hand. Deze verschaft hem de toegang tot heel de rijkdom van de goedheid van de algenoegzame God. Gewelddadige mensen kunnen u uw bezit ontnemen, Maar de geest van genade en van de gebeden kunnen ze u niet ontnemen. Ze kunnen u de omgang met uw vrienden afnemen. Maar het gebed dat u toegang geeft tot God kunnen ze u niet afnemen. Ze kunnen u van uw vrijheid beroven, maar niet van de vrijheid om te bidden. Ze kunnen u in de gevangenis werpen, maar daar zult u net zo vrij zijn om te bidden als op iedere andere plek. Ze kunnen u verhinderen om aan de openbare gebeden deel te nemen, maar u kunt ook in afzondering bidden, in het geheim. Ze kunnen op uw mond letten, maar u kunt bidden in uw hart. U kunt te zwak zijn om te werken en uw beroep uit te oefenen, maar zelden bent u te zwak om te bidden. En als u niet de hulp van anderen kunt inroepen, mag u met uw begeerten tot God gaan. Misschien bent u te zwak om te spreken, om zelfs maar uw lippen te bewegen, maar dan kan toch uw hart zich bewegen. En daarin ligt het hart en de ziel van het gebed. Het gebed is een hulpmiddel dat altijd en overal beschikbaar is om in al uw behoeften te voorzien. In de derde plaats is het gebed een korte en eenvoudige manier om hulp te zoeken. Het is niet meer dan bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Bij andere manieren waarop we om hulp vragen, kunnen moeilijkheden en problemen ontstaan. Maar bij het gebed is daar toch geen sprake van. Kan uw hart zich een eenvoudiger manier wensen om uw verlangen te verkrijgen dan door uw begeerten aan God bekend te maken? De vijanden van Jozefat waren duidelijk te machtig voor hem. Hij was niet in staat om een leger op de been te brengen dat sterk genoeg was om zich met hen te meten. Maar hij kon wel het oog op God slaan en bidden. En daardoor werd het werk voor hem gedaan. Met slechts een paar woorden verkreeg hij de overhand over een groot leger. Jozefat bad: O onze God, zult gij geen recht tegen hen oefenen? Want in ons is geen kracht tegen deze grote menigte die tegen ons komt. En wij weten niet wat wij doen zullen, maar onze ogen zijn op u. Als u niet weet wat u moet doen, als u niets anders kunt doen, bid dan, wat heel gemakkelijk is. En dan zal de rest worden gegeven. Zo ging het ook bij Jozefat. Zijn vijanden werden hem in zijn hand gegeven. De arme bloedvloeiende vrouw uit het evangelie had veel moeite gedaan om hulp te verkrijgen. Dat had haar veel gekost. Toen wendde ze zich tot Christus en werd ze zonder verdere moeite of kosten van haar ernstige kwaal genezen. Iets vergelijkbaars gebeurt er bij de genezing van de maanzieke jongen, waar een Christus eenvoudig deed wat zonder gebed niet mogelijk was. En wat zeiden de knechten van Naaman tegen hem, toen hij liet merken dat het middel dat de profeet voor zijn genezing had aangewezen hem niet beviel? Mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak had gesproken, zou u ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nu hij tot u gezegd heeft: was u en gij zult rein zijn. Als de Heere ons iets moeilijks en lastigs had opgedragen, om ervoor te zorgen dat er in al onze behoeften zou worden voorzien, onze vrees zou worden verdreven, onze nood zou zijn gelenigd, zouden we het dan niet gedaan hebben? Dan moeten we hem toch des te meer gehoorzamen, als hij ons alleen maar vraagt onze begeerten aan hem bekend te maken. U hebt geen geld tot uw beschikking. U kunt geen vriendschappen sluiten. U kunt geen invloed aanwenden bij hooggeplaatste mensen. U kunt geen leger op de been brengen. Dat is allemaal te moeilijk voor u. O, maar u kunt toch bidden. dat is toch niet te moeilijk voor u? En dit, wat u zo eenvoudig kunt doen, zal meer voor u uitrichten dan al het andere. Dit kan alles voor u doen wat u nodig hebt. En wel heel eenvoudig. De Heere verlangt niet van u dat u bidden ten koste gaat van uw lichaamskrachten. Zend uw smeekbeden tot hem op en leg uw hart erin. U hoeft niet de moeite te nemen om uw gebed op te schrijven. Nee, zelfs niet om het in woorden uit te drukken wanneer uw zwakheid u dat verhindert. De Heere hoort de taal van het hart en weet wat we bedoelen, ook als we er geen woorden voor kunnen vinden. Die de harten doorzoekt, weet welke de mening van de Geest is, omdat hij naar God voor de heiligen bidt. Wat heeft de Heere een eenvoudige weg voor ons geopend, waarlangs we in alle omstandigheden hulp en troost kunnen vinden. Als we die weg niet bewandelen, kunnen we dat op geen enkele manier goed praten. Ten vierde en ten slotte. Het gebed is een veilige en betrouwbare weg. Een hulpmiddel dat nooit ontoereikend is. En zo doeltreffend dat er nooit tevergeefs gebruik van werd gemaakt. God zegt, ik heb tot het zaad van Jacob niet gezegd, zoek mij tevergeefs. David beleidt, op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn uitgered. In Psalm 22. En in een andere psalm, die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degene die u zoeken. De Heere heeft degene die hem zoeken nooit beschaamd laten staan. Hij zal hen nooit teleurstellen en nooit tevergeefs naar hem laten zoeken. Het kan gebeuren dat uw inspanning en moeite tevergeefs zijn. Of dat uw plannen en de dingen die u onderneemt vruchteloos zijn. Het kan gebeuren dat uw zorg en oplettendheid, uw inspanningen voor uzelf en die van anderen voor u tevergeefs zijn. Maar als uw gebeden oprechte gebeden zijn, zullen die nooit tevergeefs zijn. Ach, waar zou u ooit een ander hulpmiddel aantreffen dat u nooit zal teleurstellen? Het gebed is een zeer bewonderenswaardig instrument dat nooit tevergeefs wordt ingezet. De discipelen hadden de hele nacht gevist en niets gevangen. Het is echter nooit gebeurd dat ze een nacht of een uur hadden gebeden en niets vingen. We mogen erop vertrouwen dat dit net nooit tevergeefs wordt uitgeworpen. Want dit is de vrijmoedigheid die wij tot hem hebben. Dat zo wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. En indien wij weten dat hij ons verhoort wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen die wij van hem gebeden hebben. Daarvan heeft God ons de sterkste verzekering gegeven die we ons maar kunnen wensen. Dit is de meest uitnemende verzekering die de hemel en de aarde kunnen geven, namelijk het woord van de waarachtige en getrouwe God. Daaraan heeft hij zijn waarheid en trouw verbonden, want God is zelf waarheid en trouw. Kijk maar naar de vele grote en dierbare beloften die hij heeft gegeven. Martha zegt tot de Heere Jezus, maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Hij is zo goed dat hij ook ons zo'n vertrouwen wil schenken aangaande alle dingen die we in zijn naam vragen. Hij heeft zelf gezegd, indien u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, zo wat u wilt zult u begeren en het zal u geschieden. Ons gebed zal ofwel verhoord ofwel beloond worden. We zullen ontvangen wat we verlangen of iets anders wat even goed of zelfs beter is. En als uw gebed niet wordt verhoord voor degene voor wie u bidt, zal het mogelijk met een zegen op uw eigen hoofd neerdalen. Amen. Heere, dan past het ons aan het einde van deze dienst onze dankoffers aan u aan te bieden en u te erkennen voor uw goedertierenheid. Dan gaf u ons, Heere, de gelegenheid om hierbij één te zijn en zijn we opgeroepen om in alles tot u de Heere te bidden. En wie we dan ook zijn, als we u kennen, o, dan moeten we onszelf beschuldigen dat we toch niet genoeg tot u bidden en naar u vragen. En Heere, als we u nog niet kennen, o, wat is er dan des te meer nodig om te roepen om genade. En mogen we dan opnieuw bidden om de werkingen van uw geest, die geest van genade en van gebeden. En doet u dan genadig verzoening over al het zondige en tekort dat er vanmiddag in ons was, in het lezen en in het luisteren. Ontferm u over ons in het van hier gaan. Leer ons een biddend leven te leiden en schenk ons op u alleen onze hoop en verwachting te stellen. Wil ons ook vanavond weer bijeenbrengen in uw huis. Sterk dan ook onze dominee als hij opnieuw zijn dienstwerk hier mag verrichten. En stelt u hem tot een zegen. En dat alles smeken we u in de vergeving van al onze zonden en ongerechtigheden. Alleen om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte uit Psalm 9, het 10e en het 11e vers. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En ook het 11e, 10 en 11 van Psalm 9.
Thank you. Laten we eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.